Hele goedemorgen allemaal. Laten we gaan beginnen. Wij gaan verder met de Romeinenbrief. En ik geloof dat we nog een vers of 10 moeten bespreken. Dus ik, ik ben zo stoutmoedig geweest om er achter te zetten slot. Want dat is toch wat ik verwacht, dat ik het deze keer wel afrond. Of jullie moeten mij heel veel gaan interrumperen, dan wordt het een ander verhaal natuurlijk. Maar dit is de 34ste keer dat we het hebben over de Romeinenbrief. En de vorige keer dacht ik al even hardop van hoe lang is het eigenlijk geleden dat we daarmee begonnen zijn. Nou, dat heb ik even opgezocht. 29 augustus 2021 begon ik, toen gaf ik... had ik het idee om gewoon een losse studie was dat over de eerste verse, de start, het begin van de Romeinenbrief. En daar zet Paulus in een paar pennenstreken, een paar zinnen uiteen waar deze brief over gaat. En hij stelt zich daarvoor als de apostel Paulus. En als je dan alle tussenzinnen weglaat, dan zegt hij dat hij afgevaardigd is tot het evangelie van God... aangaande zijn zoon. Punt. Dat is, nogmaals, als je de tussenzinnen weglaat, en dat bouwt hij natuurlijk helemaal uit, hè, die uit het zaad van David is, en zoals voorzegd door de profetische schriften enzovoort. Maar het onderwerp van deze brief is het evangelie van God over aangaande zijn zoon. Dat is heel kort samengevat de inhoud van deze brief, en daar heb ik toen een studie over gegeven. In... 29 augustus 2021, dat is nog niet eens zo heel lang geleden. En toen was het onze grote vriend Daniel, die zei van, joh, ga je volgende keer verder met die Romeinenbrief? En ik had toen geen idee, ik was dat niet van plan, maar ik kreeg al bijval toen, dus toen heb ik er... maar voor gekozen om dat te doen. En toen zijn we de hele Romeinenbrief gaan bespreken. Ja, en wie had het ooit kunnen denken dat hij bij het slot daar al niet meer bij zou zijn. Het is volgende week, volgende week zondag 11 december, precies een half jaar geleden dat hij overleden is. En, dit zijn van die dingen, daar word je dan toch word je ook weer bij hem bepaald. Maar ja, we zijn dus verder gegaan met de Romeinenbrief en vandaag gaan we het dus afronden. Dus we gaan de laatste verzen bespreken en dat slot van die Romeinenbrief is schitterend. Maar daarover straks natuurlijk meer. Laat ik eerst de verzen weer gewoon lezen die we zo'n beetje vorige keer besproken hebben. Ik haak dan aan in het begin van dit hoofdstuk, Romeinen 16 vers 1. Dus overigens... ik ben het niet nagegaan, maar men zegt dat dit de langste brief is van Paulus. Qua hoofdstuk heeft hij, de eerste Korinthebrief heeft ook 16 hoofdstukken. Dus qua hoofdstuk zou je het aantal woorden of zinnen moeten tellen. Nou, dat heb ik niet gedaan, dus ik ga er maar vanuit dat men dat ooit wel gedaan heeft. Maar het schijnt de langste brief van Paulus te zijn, in ieder geval een van de langste dan. En wij gaan nu het slot bespreken. De vorige keer hebben we die verse besproken aan het einde waarin Paulus nogal wat mensen de groeten doet. Nou, dat lees ik dus nog een keer. En Paulus had dus heel wat kennissen, vrienden en zelfs familie daar onder de gelovigen in Rome. En hij zegt in 16 vers 1, ik beveel Febe, onze zuster bij jullie aan, die ook een dienares is van de Ecclesia in Kenchreën. Opdat jullie haar zullen ontvangen in de Heer, op een wijze de heiligen waardig, en dat jullie haar bijstaan in wat voor zaak zij ook maar van jullie nodig heeft. Want zij werd een voorstandster van velen en van mij. Groet Prisca en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus, die ten behoeve van mijn ziel hun nek hebben uitgestoken. Niet alleen ik ben hen dankbaar, maar ook al de Ecclesia's van de natie. En groet de Ecclesia bij hen aan huis. Groet Epenetus, mijn geliefde, die de eersteling is van Azië voor Christus. Groet Maria, die veel voor jullie zwoegt. Groet Andronicus en Junias, mijn verwanten en mijn medekrijgsgevangenen, mannen van betekenis onder de afgevaardigden, die reeds voor mij in Christus werden. Groet Ampliatus, mijn geliefde in de Heer. Groet Urbanus, onze medewerker in Christus en mijn geliefde Stachys. Groet Apelles, die in Christus wel beproefd is. Groet degene uit de kring van Aristobulus. Groet Herodion, mijn verwant. Groet hen die behoren tot de kring van Narcissus, die in de Heer zijn. Groet Tryphena en Tryphosa, die zwoegen in de Heer. Groet Persis, de geliefde, die veel zwoegt in de Heer. Groet Rufus, de uitverkoren in de Heer, en zijn moeder en de mijne. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas en de broeders die met hen zijn. Groet Philologus en Julia, Nereus en zijn zuster en Olympas en al de heiligen met hen. Groet elkaar in een heilige kus. Al de Ecclesia's van Christus groeten jullie. Ja, dat waren nogal wat namen. En ik heb daar vorige keer wat over gezegd. Voor zover dat mogelijk is, want over heel veel van die namen weten we of niets, of we moeten afgaan op wat zeg maar buitenbijbelse geschiedenis ons vertelt. Ja, en dat is natuurlijk wellicht, dat is natuurlijk niet altijd even betrouwbaar, maar het is natuurlijk ook nog eens zo dat sommige namen gewoon vaker voor kunnen komen. Dus er zitten vrij gangbare namen bij uit die tijd. En hebben we het dan over dezelfde, is natuurlijk de vraag. We hebben geloof ik pas sinds Napoleon voor- en achternamen. Dus in die tijd was het toch wat anders. Maar heel veel van die namen heb ik alleen de betekenis laten zien. En ik zei al, die is vaak mooi, maar dat is op zich wel logisch. Want als je kind een naam geeft en je weet dat die naam een betekenis heeft, dan geef je kind een mooie naam, toch? Hoewel je in de Bijbel ook voorbeelden tegenkomt dat je denkt van ja, hoe heb je je kind zo'n naam kunnen geven? Maar dat hebben wij ook nog steeds wel eens, toch? dus de betekenis van die naam. Ik heb vorige keer over kwamen Herodion net tegen, bijvoorbeeld, hè, de heroes, heldhaftig betekent dat. Toen zei ik nog zoiets van ja, je noemt je kind geen loser. Dus die geboren wordt. Hè, of jezelf, dat koningshuis, dat noemen zich natuurlijk geen. Ja, die noemen zich Herodes. De familie van Herodes. Want die vonden zichzelf blijkbaar erg heldhaftig. Hadden in ieder geval de wens dat te zijn. Nou, ik lees nu verder in 16, vers 17. En ik moedig jullie aan, broeders, dat jullie opmerken, degene die oneenigheden en valstrikken maken buiten het onderwijs dat jullie leerden. En vermijd hen. Ja, kijk, ik liet net zien, we zijn deze brief begonnen te bespreken in augustus 2021. Dus er zitten weken, maanden tussen dat we bijvoorbeeld Romeinen 6 hebben besproken. En daar zegt Paulus dat ze die gelovigen in Rome zich hadden overgegeven aan het type onderwijs. Het type onderwijs dat hen overgeleverd was, het type onderwijs van Paulus. En toen die Romeinen, kijk, die gelovigen in Rome, die lazen die brief. En ja, hoe lang doe je erover om een brief te lezen? Hoe lang zou je erover doen om de Romeinenbrief te lezen? Een half uurtje? Nou, laten we het ruim nemen, een uur. Voor de langzame lezer. Maar Langer dan een uur? Ja, die lezen. Nou, als je hem gewoon doorleest achter elkaar. Ja, jij bent een beetje dyslectisch natuurlijk, dus dat gaat niet zo snel. Nee, maar op zich. Voor Leon is het een dagdeel, maar voor. Normale mensen zullen maar zeggen, moet dat lukken binnen het uur. Maar nee. Nou, nu weten we meteen wie wel en niet normaal is. Ik weet niet of je het moet willen om normaal te zijn, hoor. Het hangt eraf in de ogen van wie natuurlijk. Maar wij zijn allemaal een beetje buitenbeentjes, anders zaten we hier niet. Hè. Daar hebben we het vaker over gehad. Maar die brief, een brief die lees je, laat ik dat dan zeggen, in één keer het liefst. Achter elkaar natuurlijk. En als je nog wil eens weten van ja, wat zei die ook weer precies? Ja, dan ga je hem bestuderen. En dus die gelovigen in Rome die kregen een brief van Paulus. Hè. Waarschijnlijk had die Febe, die in vers 1 genoemd wordt, die brief meegenomen. En Paulus had gezegd in Romeinen 6, hè, dat heette toen nog geen Romeinen 6, maar eerder in de brief, van, dat zij waren overgeleverd aan dat type onderwijs, hè, het onderwijs van Paulus. En Paulus zegt dan hier, ik moedig jullie aan, broeders, dat jullie opmerken, degene die onedigheden en valstrikken maken, buiten het onderwijs dat jullie leerden. Dus buiten het type onderwijs dat aan hen overgeleverd was, namelijk het onderwijs van Paulus. En blijkbaar waren daar dus, ja, hoe zeg je dat? Kapers op de kust. Er waren dus blijkbaar anderen die daar met een bepaalde boodschap kwamen in die Ecclesia. En als ik de brieven in het Nieuwe Testament lees, dan denk ik van ja, waar niet? Overal was dat zo'n beetje het geval. En Paulus zegt, let op broeders, ik moedig jullie aan, ik roep jullie op, parakaleo, dat Griekse woord, hebben we het vaker over gehad, aanmoedigen. En ook het oproepen zit daar natuurlijk ook in, want het oproepen, dat zit in een aanmoediging. Ik moedig jullie aan, of ik roep jullie op broeders, dat jullie opmerken, degene die onenigheden en valstrikken maken buiten het onderwijs dat jullie leren. Dus Paulus zegt ook niet van bestrijd ze, maar hij zegt wel vermijd ze. Hij zegt dus, er waren dus die leerden buiten het onderwijs van Paulus om. En hij zegt, je zou daar op letten. Als je in de interlineair op dat woord klikt, dan zegt de interlineair dat woord betekent opletten of opmerken. Dus het is een kwestie van identificeren en vermijden. Wij zouden ze opmerken, we hoeven dat niet te bestrijden. We zouden gewoon zeggen van, wat die leert, dat is buiten het onderwijs dat we geleerd hebben. Wat doen we daarmee? Moeten we daar strijd mee aangaan? Nee hoor, opmerken. We hebben het opgemerkt. Vermijden. Ja, dat is wat Paulus zegt. En het is niet de enige brief waar die dit zegt. Ook in de Timotheusbrief bijvoorbeeld. Maar onenigheden, dat is wel een mooi woord, zeker in het Nederlands. On is natuurlijk niet. En één heeft met eenheid te maken. Dat is zij dus die de eenheid verbreken. Maar echte eenheid is er slechts in het woord van God. En voor ons is dat natuurlijk met name het evangelie van de apostel Paulus. De apostel van de natie dat voor ons bestemd is. Dus er waren daar die door ander onderwijs tweedracht veroorzaakten. En een valstrik, dat is, wordt ook wel vertaald met een struikelblok. Hè? Dat is waardoor men struikelt, waardoor men niet staande blijft. En dat is natuurlijk vaak de oproep in de brieven van Paulus. Sta dan, of sta vast. Sta vast in die boodschap, onbewegelijk, enzovoorts. Gegrond en vast, nou noem het allemaal maar op. Ik zou voorbeelden kunnen noemen uit de Colossensebrief waar Paulus dat zegt, maar ook uit de 1 Korinthebrief. Maar het gaat dus om zij die onenigheden en valstrikken maakten, veroorzaakten. En dat was door ander onderwijs te brengen. En Paulus zegt gewoon, vermijd ze, keer je daarvan af. Want zulke lieden dienen niet als slaaf onze Heer Christus, maar hun eigen buik en zijn misleiden door vriendelijke en zegenende taal de harten van de argelozen. Dat dienen, dat is eigenlijk een werkwoord, dat kennen wij niet in het Nederlands, maar zij zijn slaaf, of eigenlijk is het zoiets als slavend. Waarbij, dat is niet echt een werkwoord in het Nederlands, een werkwoord afgeleid van slaaf. Dus ik heb hem maar niet dienen als slaaf, maar dat is de letterlijke betekenis van het woord. Zulke lieden dienen niet als slaaf onze Heer Christus. Apart hoe de apostel Paulus dat zegt. Aparte formulering. Zulke lieden dienen niet als slaaf onze Heer Christus. Ik concludeer daar toch uit dat zij blijkbaar niet Christus erkenden als de opgewekte Heer en Christus. Peter zegt in Handelingen 2 in zijn toespraak. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis van Israël dat God hem tot Heer en tot Christus gesteld heeft, namelijk deze Jezus die jullie gekruisigd hebben, zegt hij daar tot het Joodse volk. En daar heeft hij het echt in de context over de opgewekte Christus. Hij is tot Heer en tot Christus gesteld. En Paulus zegt hier, zulke lieden dienen niet onze Heer, Christus. Zij erkennen hem in ieder geval niet als, als Heer, Heer van allen, zei Paulus in Romeinen 10. En Christus is natuurlijk gewoon het Griekse woord voor Messias, gezalfde. Maar zij, zulke lieden dienen niet onze Heer Christus, maar hun eigen buik. En de buik staat voor de... Ja, dit moet je ook uitleggen trouwens, daarom heb ik tekstverwijzing achter gezet. De buik staat voor de uitwendige mens. Je kent dat gezegde toch wel als men gaat eten, we gaan nu de inwendige mens versterken. Nou, dat is onzin, want dat is de uitwendige mens. Het stoffelijke, het vergankelijke is de uitwendige mens. Paulus zegt in 2 Korinthe 4 dat de uiterlijke of de uitwendige mens, die vergaat van dag tot dag. Maar de innerlijke mens, de inwendige mens, die wordt vernieuwd van dag tot dag. De inwendige mens, de innerlijke mens, is dat... Dat is wat God in ons bewerkt. Het is Gods geest die in ons woont. He, dat is dat, het leven van Christus in ons. Dat is de innerlijke, de inwendige mens. En de eigen buik staat voor de buik staat voor de uitwendige mens. Want dat is de buitenkant, het vergankelijke. Ja, en zij, kijk hoe het er staat. Hè. Zij verleiden door vriendelijke en zegenende taal de harten van de argelozen. Dus daar waren leraren die kwamen met ander onderwijs dan de apostel Paulus. En ja, er was eigenlijk niks op aan te merken, want ze waren ontzettend vriendelijk. Ze hadden ook zalvende, zegenende taal, zegt Paulus. Maar daarmee verleiden ze de harten van de argelozen. Want het is allemaal buitenkant. Het is de vorm. En ze hadden dus, Paulus zegt het zo, ze hebben een schijn van godsvrucht. Maar hoe staat het er ook weer in 2 Timotheus 3? Maar de kracht daarvan verloochenen zij.
Die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan ontloochenen.
Precies.
Dat staat
in mijn hoofd. Ja, nou, dat is mooi. Het is altijd goed om dit soort dingen in je hoofd te hebben. Maar het heeft er de schijn van. Men gebruikt mooie woorden. En dat is natuurlijk, dat is in heel het christendom zo. Het heeft de klank. Men gebruikt woorden als God en Christus. En als je nog wat verder kijkt, dan mooie gewaden erbij. Hè? Het ziet er allemaal vroom uit. En,
het maakt indruk,
ja. Het maakt indruk. Nou ja, voor de argelozen dus. Hè? Ja. Want die kijken door de buitenkant, maar die worden daar dus door misleid. Hè? Ja, Paulus zegt dus dat die argelozen dus makkelijk worden verleid. Ik zou heel wat voorbeelden kunnen noemen van die vriendelijke en zegenende taal. Zet de tv maar eens aan op zondagochtend. Dan komen ze allemaal voorbij. Maar je kan ook gewoon naar de evangelische gemeente op de hoek gaan. Maar dan zou ik gewoon thuis blijven en de tv even aanzetten. Maar daar heeft Paulus het dus wel over. Hè? En, hij geeft daar waarschuwingen over die niet mis zijn. En, zoals in 2 Timotheus 3. Maar ook hier. Hè? Zulke lieden dienen niet als slaven onze Heer Christus, maar hun eigen buik. En zij misleiden door vriendelijke en zegenende taal de harten van de argelozen. Want jullie gehoorzaamheid bereikte allen. Over jullie dan verheug ik mij. En ik wil dat jullie wijs zijn in het goede, maar ongekunsteld in het kwade. Paulus zegt dus dat jullie gehoorzaamheid bereikte allen. En die term gehoorzaamheid, dat gaat niet over gehoorzaamheid van wet, maar over gehoorzaamheid van geloof. Daar begon de brief ook mee. Ja, dat is dus heel lang geleden, want dat was op 21 augustus 2021. Toen we het daarover gehad hebben. Maar we gaan het er straks nog een keer over hebben. Want dat is zo mooi. De brief begint met gehoorzaamheid van geloof. En eindigt daar dus ook mee. En die term gehoorzaamheid van geloof. Dat is natuurlijk heel wat anders dan gehoorzaamheid van wet. En gehoor geven aan de wet is wat Israël deed. Ze zochten een eigen rechtvaardigheid op te richten, ook Romeinen. En daardoor zijn zij tot de rechtvaardigheid van God niet gekomen. Maar gehoorzaamheid van geloof is gehoor geven aan de boodschap. En de boodschap, het evangelie van Paulus, geloven. En Paulus zegt, jullie gehoorzaamheid bereikte allen. Ook dat zegt hij al helemaal in het begin van de brief. Dat hun geloof over de hele wereld bekend was. Ja, ik kan dat nu allemaal niet. Ik heb het allemaal niet in die PowerPoint verwerkt. Maar zoek dat nog maar eens na. Die brief, het begin van de brief en het einde van de brief hebben best wel wat overeenkomst. Maar Paulus zegt, over jullie dan verheug ik mij. In tegenstelling tot diegene, de argelozen, die door vriendelijke en zegenende taal verleid worden, misleid worden, zegt Paulus. Nou, jullie gehoorzaamheid bereikte allen. En over jullie dan verheug ik mij. Hij rekent hen dus niet tot die argelozen, die alles zomaar klakkeloos of argeloos aannamen. En ik wil dat jullie wijs zijn in het goede, maar ongekunsteld in het kwade. En het goede in de context is hier natuurlijk gewoon het goede onderwijs. Moeten we niet zelf in gaan vullen van wat is goed en wat is kwaad. Maar gewoon in het verband, in de context, gaat het hier over het goede. Paulus zegt, ik wil dat jullie wijs zijn in het goede, in dat onderwijs. Wees daar verstandig in. Wees daar wijs in, verstandig in. Maar ongekunsteld in het kwade. Dat is een leuk woord, ongekunsteld. Ongekunsteld betekent eigenlijk een soort van onnozelheid, onervarenheid in het kwade. Dus dat is in alles wat van die boodschap afwijkt, hè? Ander onderwijs. Paulus zegt ook niet van, verdiep je in al die andere leringen en zodat je precies weet van wat er allemaal speelt en wat er allemaal geleerd wordt. Hij zegt, nee, wees daar gewoon ongekunsteld in. Als je de waarheid kent, dan herken je de leugen vanzelf. Dat is natuurlijk het idee. Dus je hoeft het kwaad niet te onderzoeken en ook alles wat maar geleerd wordt te onderzoeken enzovoort. Nou ja, als je gewoon weet wat het onderwijs van Paulus is, dan herken je dat andere meteen. Ik wil dat jullie wijs zijn in het goede, maar ongekunsteld in het kwade. En de God van de vrede zal de Satan onder jullie voeten verbrijzelen. In snelheid. De genade van onze Heer Jezus is met jullie. Ik heb wel ooit wel eens een liedje gehoord dat ging over de Satan onder je voeten verbrijzelen, maar ik kon hem niet vinden. Ik heb gisteren een paar minuten zitten googlen, maar ik kon hem echt niet vinden. Maar daar is dus een liedje van. En het zal misschien een opwekking zijn of zo, ik weet niet. Hè? Huh? Nee, maar ik dacht. misschien. Nee, dat is niet helemaal mijn afdeling, zoals je weet, maar. Ik denk, een ander, nu roept iemand van, ja, ik ken dat lied, maar dat blijft ook uit. Maar ik heb hem ooit wel eens gehoord. Maar, waar gaat het nou over? De God van de vrede, laten we gewoon een bijbelstudie doen en niet over allerlei liederen gaan spreken. Maar de God van de vrede zal de Satan onder jullie voeten verbrijzelen in snelheid. Waar gaat dat over? Ten eerste, de Statenvertaling heeft zoiets van de God van de God des vredes zal. Oh, ik heb een Bijbel bij me, die zit nog in mijn tas. Dus ik hoor, de God des vredes zal de Satan onder jullie voeten verbrijzelen. Zoiets zeggen de meeste vertalingen. Dat spoedig zou gebeuren is dan het idee, maar dat staat er niet. Er staat zoiets als in snelheid. Dus hetzelfde als in Openbaring, het begin van het boek De Openbaring. Daar staat dat, daar vermeldt Johannes dat hij dingen beschrijft die, er wordt hetzelfde woord gebruikt, die in snelheid zullen gebeuren. En daar is het dan ook volgens mij vertaald met, in veel vertalingen met weldra of spoedig. Maar het idee is niet dat de tijd van het schrijven tot die gebeurtenissen, dat daar maar hele korte tijd tussen zou zitten. Het idee is dat als het gebeurt, dat het dan in snelheid gebeurt.
Statenvertaling staat haast.
Haast, ja. Oh ja, statenvertaling heeft het woord haast. En dat heeft het in die eerste versie van Openbaring ook. Dus ja, dat betekent niet dat het spoedig zou gebeuren, maar dat als het gebeurt, dat het dan in haast of in snelheid gebeurt.
En hier staat weldra, dus dat betekent toch een beetje wat anders.
Ja, en dat is de NBG, denk ik, die jij hebt.
Ja,
weldra. Ja, dat heb ik hier ook staan. Maar de God van de vrede zal de Satan onder jullie voeten verbrijzelen in snelheid. Maar wie zou dat doen, de Satan verbrijzelen? Wie zou laat ik het anders zeggen. Satan, volgens Openbaring, is de oude slang. Hè? Satan, de diabolos. Al in het begin van de Bijbel wordt gezegd dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou vermorzelen. He, er wordt tot die slang zelf gesproken. Er staat zoiets als, gij zult het de hiel, de verzenen vermorzelen. Maar het zaad van de vrouw, dat zou de kop van de slang vermorzelen. Zo zou de slang aan zijn einde komen. En we weten natuurlijk allemaal dat het zaad van de vrouw. Natuurlijk, dit wordt ook, die tekst in Genesis wordt ook, de moederbelofte wordt dat wel genoemd. Dat al spreekt natuurlijk van de Heer Jezus Christus, die de slang zou overwinnen en hem de kop zou vermorzelen. En nu zegt Paulus in Romeinen 16, de God van de vrede zal de Satan onder jullie voeten verbrijzelen. In snelheid. Maar dat weten we natuurlijk uit bijvoorbeeld de Efezebrief, dat wij behoren tot hem. Dat is nou juist dat geheimenis, die verborgenheid die de apostel Paulus in zijn brieven bekend maakt. Hè? In Efeze 1 bijvoorbeeld. Hij onderschikt alles onder zijn voeten. Zie je die voet die de kop van de slang zou vermorzelen? Hij onderschikt alles onder zijn voeten. En hij geeft hem, namelijk Christus, als hoofd over alles aan de Ecclesia, die zijn lichaam is. De vervulling van hem die alles in allen vervult. Nou, die laatste frase die laat ik even voor wat het is. Maar het geheim, de verborgenheid, waar Paulus over spreekt in zijn brieven, en in de ene brief natuurlijk veel uitgebreider en opener dan in andere brieven, maar het geheim is dat de Christus, die voorzegd is in de Hebreeuwse Bijbel, in het, de Mashiach, in het wat wij noemen ons Oude Testament, dat het geheim dat Paulus bekend maakte, is dat Christus niet slechts één persoon is, maar dat een heel gezelschap, namelijk de Ecclesia, die zijn lichaam is, de gelovigen uit de natie die God nu uitroept, die behoren tot hem. Dus wanneer de Satan onder zijn voeten verbrijzeld zal worden, dan zullen wij daarbij zijn. Dan zullen wij een rol in spelen als zijn lichaam. Sterker nog, Efeze 3 vers 6 bijvoorbeeld, alles wat aan hem beloofd is, delen wij hem. Alle beloften die gedaan zijn in Christus Jezus, daar zullen wij in delen. En vandaar dat Paulus hier zegt in Romeinen 16, de God van de vrede zal de Satan onder jullie voeten verbrijzelen. Ja, wij zijn dat lichaam, dus wij zijn die voeten. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. De genade van onze Heer Jezus met jullie, is met jullie. Ja, de meeste vertalingen doen dat dan als een wens, zijn met jullie, maar staat er gewoon, de genade van de Heer van ons, Jezus, met jullie, is met jullie. Ja, en dat lijkt een afsluiting van de brief, maar Paulus heeft een soort postscriptum, zouden wij dat dan noemen, een naschrift. Maar ja, dat moet ik natuurlijk ook nog zeggen, de brief, dat is ook zo mooi. Ik had het net over, het begint met gehoorzaamheid van geloof en het eindigt met gehoorzaamheid van geloof. Maar het begint natuurlijk ook met genade en het eindigt ook hier weer met genade. Hè, de genade en vrede, zo begint de brief, want zo begint elke brief van Paulus. En hij sluit het hier ook weer af met genade. Maar Paulus doet nog wat groeten. Nu zegt hij niet, doe de groeten aan die en die. Maar nu zegt hij, jullie krijgen trouwens nog de groeten van. Jullie groeten mijn medewerker Timotheus en Lucius en Jason en Sosipater, mijn verwanten. Nou, voor de statistieken, de betekenis van die namen. Timotheus, schitterende naam, God vereerde. Lucius, kennen we wel van... Je hebt ook de naam Lucifer, dat heeft ook iets met licht te maken. Maar Lucius is licht of helder. Jason, ik zal het maar op zijn Nederlands uitspreken, is hij zal genezen. Sosipater is ook een mooie, want Soter is redder. De reddende vader of de vader die redt. Jullie groeten mijn medewerker Timotheus en Lucius en Jason en Sosipater, mijn verwanten. Dus dat waren dus ook weer familieleden van Paulus. Hè? Kijk, sommigen zeggen van ja, met die verwanten, dat las ik in wat commentaren. Die verwanten zijn dan waarschijnlijk Jason en Sosipater. Want men denkt dat die Lucius, dat een afkorting van andere naam is voor Lucas. En van Lucas zegt men, ja, dat was geen familie van Paulus, dus die behoort niet tot die verwanten. Dus daarom heb ik even letterlijk zo weergegeven. Jullie groeten mijn medewerker Timotheus. Maar medewerker is gewoon enkelvoud. Dus daar gaat het mijn medewerker Timotheus en Lucius en Jason en Sosipater, mijn verwanten. Dus die familieleden zijn, als ik het lees, want dat is wel een meervoud, mijn verwanten, mijn familieleden. Die familieleden, die verwanten zijn dan Lucius, Jason en Sosipater. Nou, de meeste vertalingen geven het zo weer. Mijn medewerker Timotheus en mijn verwanten Lucius, Jason en Sosipater groeten jullie. En ik denk ook dat het idee is. Nou, zoek dat nog maar eens. Kijk dat nog maar eens na. Maar even over die namen. Ja, Timotheus, daar zouden we het heel uitgebreid over kunnen hebben. Want zijn naam komt 24 keer voor in het Nieuwe Testament. Dat is dus nogal wat. En ook in 11 brieven van Paulus wordt zijn naam genoemd. Daar heb ik even de Hebreeënbrief meegerekend. Er staat geen naam boven van wie die brief is officieel. Maar ik reken die ook tot Paulus' brieven. Als u dat niet doet, even goede vrienden. Maar dus in 10 of 11 brieven van Paulus komt de naam van Timotheus dus. Komen we die tegen. En ja, we weten natuurlijk ook, Paulus heeft brieven aan hem geschreven. Een zeer persoonlijke brieven, een hele persoonlijke toon ook in die brieven. Hij noemt hem mijn zoon, noemt hij hem, en mijn geliefd kind. En Paulus had hem in de geest verwekt ook. Hè. Hij was door Paulus tot geloof gekomen, zouden wij zeggen. En hij was dus een metgezel van Paulus en zeer nauw betrokken bij de dienst van Paulus. En je zou kunnen zeggen dat hij zijn opvolger of erfgenaam was. Ja, dit zei ik dus al, Lucius. In Handelingen 13 wordt nog één keer een Lucius genoemd uit de Ecclesia in Antiochië. Maar er zijn ook commentaren die zeggen van ja, dat was waarschijnlijk was het Lucas. Nou ja, ik laat het in het midden. Jason, er komt nog een Jason komen tegen in Handelingen. Hij ontving Paulus in zijn huis in Thessalonica. Wat hem overigens duur kwam te staan. Want hij werd gevangen genomen en moest zich zelfs vrijkopen voor een niet geringe som geld. Staat er dan nog bij. Want er brak oproer uit door Paulus' prediking in Thessalonica. En Sosipater, dat heb ik hier met een C geschreven, maar... Sosipater is waarschijnlijk dezelfde als Sopater van Berea. En die komen weer in Handelingen 20 vers 4 tegen. Nou, ik vind het wat te ver voeren om dat allemaal op te gaan zoeken en te kijken wat er dan staat. Want het is ook, die Sosipater wordt bijvoorbeeld alleen met een opsomming genoemd als metgezel van Paulus op dat moment. Met nog een aantal anderen. Ik, Tertius, die de brief schrijf, groet jullie in de Heer. Ja, dit is dus Tertius, die Paulus zijn brief schreef. En we weten, deze Tertius vinden we alleen hier. Dat is de enige keer dat zijn naam genoemd wordt. Zijn naam betekent overigens de derde. En, Paulus had dus blijkbaar een schrijver, en dat weten we trouwens ook uit andere brieven, dat hij zijn brieven, hoe zeg je dat, dicteerde. En liet schrijven door één of meerdere anderen, maar waarschijnlijk zal dat vaker die Tertius geweest zijn, maar dat weten we niet. Hij zegt ook, hij zegt dat op andere plaatsen ook. En hij ondertekende dan vaak op het einde de brief. En hij zegt geloof ik in Galaten, zie met hoe grote letters ik jullie schrijf. Waarschijnlijk omdat hij een oogkwaal had, oogprobleem. Want hij zegt in Galaten ook, jullie waren zo blij met wat ik jullie vertelde, dat als gekund had jullie je eigen oog hadden uitgerukt en aan mij hadden gegeven. En nu laten jullie hoe zeg je dat netjes? Misleiden. Ja, ik wil een Bijbelse term gebruiken, besodemieteren, maar dat is niet zo netjes natuurlijk, dus dat doen we niet. Ik, Tertius, die de brief schrijf, groet jullie in de Heer. Dus hij was de schrijver. Gaius, de gastheer van mij en van de gehele Ecclesia, groet jullie. Erastus, de beheerder van de stad. En Quartus, de broeder van groeten jullie. Zeg het maar. Nou, Gaius komen we nogal eens tegen in de Bijbel. Waar niet, denk ik altijd. Maar Gaius betekent zoiets als meester of heer. Erastus, de beminnelijke of de geliefde. Quartus, dat is wel leuk, dat is de vierde. We hadden net Tertius, dat is de derde. En volgens mij komen we ook nog ergens een secundus tegen in de schrift. Dat is dan nummer twee natuurlijk. Dus 2, 3 en 4 zijn aanwezig. Nou, en de eerste die kennen wij natuurlijk. Want dat is de eersteling, dat is Christus. Ja, dat is wel leuk. Je vindt nergens een, zal wel primus in het Grieks zijn, een eerste. Maar wel een secundus, een tertius en een quartus. Hey, maar wij hebben maar één eerste en dat is de eersteling Christus natuurlijk. En hij wordt in Hebreeën trouwens genoemd de eerste onder vele broederen. Nou, hier heb je dus nummer 3 en 4 in Romeinen 16. Maar Gaius is een, die is waarschijnlijk, Paulus noemt hem in de eerste Korinthebrief. Gelukkig niemand gedoopt, zegt hij. Ja, ik heb wel onder andere deze Gaius had hij gedoopt. En, maar het is een veel voorkomende naam, zegt men daarover in die tijd. En, in Handelingen vind je dan nog één. En bijvoorbeeld de derde Johannesbrief adresseert Johannes' brief ook aan ene Gaius. Dus... nou ja, zeg het maar. Erastus, dat is hier de beheerder, de oikonomos van de stad. De stadsrentmeester, zeg maar. En wat zou dat geweest zijn? Waarschijnlijk een soort wethouder van financiën of zo van die stad.
Economie.
Ja, het heeft met economie te maken, een oikonomos. Een huis, een huishouding. Nou ja, Quartus is de vierde en in ieder geval... waren dat degene die de groeten overbrachten aan de gelovigen in Rome. Ja, dan volgt vers 24. Dan staat daar weer de genade van onze Heer Jezus Christus zij met jullie allen. Amen. Maar je ziet dat de vertaling van geschriften het heeft weggelaten. NBG geeft het grijs weer. Als je een gedrukte NBG voor je hebt, staat het waarschijnlijk tussen haken. En dus staat het in de meeste handschriften staat het er niet. Vandaar dat geschriften het heeft weggelaten. En de Statenvertaling is gebaseerd op de Textus Receptus. En als je in de interlineair, want dit is een printscreentje van de interlineair. Als je dan op die R'tjes gaat staan, de R staat voor het handschrift Textus Receptus. Dan zie je dus elke keer die woorden die de Textus Receptus weergeeft. Maar die zijn dus nogal omstreden. Die staan er in het origineel dus naar aangrenzende... Nou ja, naar alle waarschijnlijkheid niet. Maar... het zijn gewoon de woorden die we al eerder vonden in de brief. Dus we gaan verder. Ja, dan komen we bij die laatste drie versen. Aan hem nu. Ik lees ze even. Even. Aan hem nu die bij macht is. Jullie standvastig te maken. Volgens mijn evangelie en de proclamatie van Christus Jezus. Volgens de onthulling van een geheim dat in Ionische tijden verzwegen is. Maar nu openbaar gemaakt wordt als ook door profetische geschriften. Volgens uitdrukkelijk bevel van de Ionische God tot gehoorzaamheid van geloof aan al de natieën bekendgemaakt wordt. Aan de alleenwijze God zij door Christus Jezus de heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. Amen. En dat is dus de echte afsluiting van de brief. En ja, dat is een hele mond vol. En Paulus begint met, wat Paulus hier doet, zal voor de meesten niet onbekend zijn, maar ja, we gaan het toch natuurlijk bespreken, omdat het ook zo mooi is, zo geweldig. Wat Paulus hier doet, hij begint hier een lofprijzing aan hem nu die bij machte is jullie standvastig te maken. En dan volgt er een hele lange tussenzin. De rest van vers 25 en 26. En dan in vers 27 gaat Paulus verder met die lofprijzing aan hem nu die bij macht is jullie standvastig te maken, aan de alleenwijze God, zij door Christus Jezus de heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. Amen. En wat doet hij hier? Hij schrijft in een tussenzin, schrijft hij over de bediening, het evangelie, dat hem was toevertrouwd. In een onderbreking van die lofprijzing. En als ik het zo zeg, dan moeten alle lampjes gaan branden natuurlijk. Want Paulus, zijn naam zegt het al, Paulus is de apostel die het evangelie van de vooruit bekend mocht maken in een onderbreking. In een onderbreking in Gods handelen met het volk Israël. Zoals hij dat overigens ook uiteen had gezet in de hoofdstukken 9 tot en met 11. En Paulus beschrijft wat die boodschap, dat geheim dat hij bekend mocht maken, beschrijft hij in die tussenliggende zin. En dat doet hij dan ook wat ze noemen, dat noemen ze dan stilistisch, door dat ook uit te drukken in de tussenzin en daar die lofprijzing mee te onderbreken. Dus hij schrijft over de onderbreking in Gods handelen met het volk Israël. En hij zet in een onderbreking van de lofprijzing, zet hij uiteen wat die onderbreking dan precies inhoudt. Waar het om gaat in die onderbreking. En die onderbreking is natuurlijk de tijd waarin wij leven. Waarin God zich een volk uit de natieën verzamelt voor zijn naam. Zoals dat in Handelingen 15 bijvoorbeeld wordt genoemd. Dus wat Paulus hier doet is, dat noemt men ook stilistisch. Hij geeft in stijl weer ook wat zijn boodschap is. Een onderbreking. Nou, laten we er even rustig doorheen gaan. Aan hem nu, die bij macht is, jullie standvastig te maken. God is bij machte ons standvastig te maken. En die oproep is dan ook om te staan en staande te blijven in dat evangelie. En dan zegt hij volgens mijn evangelie. En hij gaat vervolgens dus ook uiteenzetten wat dat evangelie is. Ik denk altijd als ik het lees, deze verse van de apostel in de Romeinenbrief, dat het een soort, wij zouden dat een cliffhanger noemen, of een teaser, van joh, ik heb nog veel meer te melden. Ik parafraseer het even, ik heb nog veel meer te melden over dat geheim. En ik ga dat doen, maar dat komt in andere brieven. Zoals bijvoorbeeld de Efezebrief, waar Paulus deze dingen natuurlijk, waar hij alle registers openzet en volledig uiteenzet. Maar aan hem nu, die bij macht is, jullie standvastig te maken volgens mijn evangelie. Die term mijn evangelie kwamen we al eerder tegen. In Romeinen 2, dus ook al even geleden natuurlijk. Daar heeft Paulus, het verband laat ik maar even voor wat het is. Maar in de dag, wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen volgens mijn evangelie door Jezus Christus. Daar heeft Paulus het over het oordeel. Hij heeft het daar niet over hel en verdoemenis, maar over dat God alle dingen recht gaat zetten. En hij spreekt van die dag die zal komen in de toekomst. In de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen. Volgens of naar mijn evangelie. Paulus zegt dat God dat gaat oordelen. Dat is evangelie en dat is ook naar mijn evangelie. Het is een goed bericht dat God alles gaat oordelen. Ja, dat hoor je niet vaak, maar daarom zeg ik het nog maar eens. God gaat alles rechtzetten. Dat is evangelie, dat is een goed bericht. Ja, en dat dat een pijnlijke kwestie is, dat is logisch. Want als iets kapot is of gebroken is en dat moet rechtgezet worden, ja, dat doet pijn. Maar dat, het is wel nuttig, om het zo te zeggen, hè? En in 2 Timotheus 8 noemt hij het ook nog een keer. Dus bij elkaar is het 3 keer dat hij die term gebruikt. Mijn evangelie. Het is een sterke term. Hè? Mijn evangelie. Het evangelie van Paulus. Natuurlijk waren er overeenkomsten. Dat zegt hij in 1 Korinthe 15 ook. Hè, over de basis van de dood en opstanding van Christus. Hij zegt, alzo prediken zij en alzo predik ik. En daar heeft hij het over de 12. Maar er is ook onderscheid. En daar vandaar. Mijn evangelie. En in 2 Timotheus 2 zegt hij dan: herinner je Jezus Christus, opgewekt zijnde vanuit de doden, uit het zaad van David, volgens mijn evangelie. Ook hier, hè, uit het zaad van David, kun je zo Romeinen 1, die eerste verse nasluiten, daar zegt hij dat ook. Aan hem nu die bij macht is jullie standvastig te maken, volgens mijn evangelie. Nou, wat is dat evangelie dan? Dat is het evangelie van de vooruit, wordt dat in Galaten 2 genoemd, wat door... Ja, de Galatenbrief is, zet Paulus, een hele, de Galaten 1 en 2, daar zet hij uiteen hoe hij dat evangelie helemaal heeft ontvangen, los van mensen. Ik heb het niet ontvangen van een mens, ook niet door een mens, maar van Christus Jezus zelf. En hij heeft het ook niet van de 12 ontvangen, hij Christus Jezus, de opgewekte Christus, heeft vanuit de hemel hem zelf geroepen en hem persoonlijk... deze dingen overgeleverd. Ontvangen door openbaring van Christus Jezus zelf. Aan hem nu die bij macht is jullie standvastig te maken volgens mijn evangelie. En de proclamatie van Christus Jezus. Ja, dat evangelie, hè, goed bericht. Blijde boodschap voor mijn part. Dat zou geproclameerd worden. Ik zag in de NCV, die hadden zoiets als herauten. Dat is ook wel een mooie, hè? Een heraut die komt niet ergens iets verkopen. Die komt gewoon ergens iets meedelen. Die komt iets inderdaad proclameren. Proclameren is ook niet iets verkopen, je vertelt gewoon iets. Nou, Paulus had een evangelie en dat was het evangelie. Hem was toevertrouwd, zijn evangelie was toevertrouwd om Christus Jezus te proclameren. Namelijk de opgewekte. Verborgen in de hemel, aan Gods rechterhand. Volgens mijn evangelie en de proclamatie van Christus Jezus. Volgens de onthulling van een geheim. En onthulling, dat is het Griekse woord apokalypson. Apocalypsis, dat kennen we natuurlijk. Er is een heel Bijbelboek dat zo heet, maar dat wordt over het algemeen vertaald met openbaring. De interlineair kiest ervoor om het hier te vertalen met onthulling, omdat er ook een ander woord is wat dan weer vertaald wordt met openbaring. Maar ik wijs jullie graag op de opbouw van deze woorden, want die zijn veelzeggend. Kijk, een geheim is een mysterion, daar herkennen we natuurlijk ons woord mysterie in. Iets is geheim, geheimzinnig, mysterion, raadselachtig. Maar het woord is opgebouwd uit de woorden dichtdoen en bewaren. Dus dat geheim, zal Paulus straks ook nog zeggen, dat was verzwegen tijdenlang, dat was verborgen. En dus, hè, geheim, de Statenvertaling zegt hier verborgenheid, want... Waar de NBG-vertaling geheimenis heeft, of geheim, daar zegt de Statenvertaling altijd verborgenheid. Ik kan altijd moeilijk kiezen tussen die woorden. Maar dat het woord betekent dichtdoen en bewaren. Dus het was iets wat dichtgedaan is en bewaard, is er natuurlijk wel, maar het is bedekt. Er ligt een deksel op, want het is dichtgedaan. Maar bewaard, met het oog op... bewaard ook natuurlijk tot een zeker moment. Nou, Paulus heeft het hier over dat moment, dat hij dat geheim zou onthullen. En dat woord onthullen, dat is dus dat woord apocalypsis, afgeleid van het woord apocalypsis van openbaring. En dat is dat datgene wat dicht gedaan is, waar dat deksel overheen ligt, wat dicht gedaan is en bewaard, daar wordt de bedekking van afgenomen. Dus dat wordt inderdaad dus geopenbaard, zoals de baarmoeder opengaat. Want daar heeft dat natuurlijk ook mee te maken. Wanneer de baarmoeder opengaat, wordt er ook geopenbaard en komt er nieuw leven tevoorschijn. Nou, Paulus had een boodschap van leven. En hij is degene die dat geheim, dat we komen straks nog op, dat verzwegen was tijdenlang. Hij mocht de bedekking daarvan afnemen. Onthulling. Dat is ook een mooie. De bedekking wordt ervan afgenomen. En dan blijft dat ook een mooi beeld vinden van bijvoorbeeld een standbeeld wat onthuld wordt. Daar ligt een bedekking overheen, een doek of een deken. En wat doet men? Dat wordt onthuld. De bedekking wordt ervan afgenomen. En doordat Paulus, we hadden het zojuist al even over dat geheimenis, die verborgenheid, dat Christus niet alleen Christus Jezus is, maar dat het is Christus en zijn lichaam. Dat het hele gezelschap dat God zich nu verzamelt, behoort tot de Christus. Dat is het geheim dat Paulus bekend mocht maken. Dat is dus de onthulling van dat geheim. En nu Paulus die bedekking heeft weggenomen, ja, kunnen we het overal terugvinden in de schrift. Want het was tot dan toe weliswaar dichtgedaan en bewaard, maar nu de bedekking eraf is genomen, ja, is het openbaar en onthuld. En vinden we dus door heel de schrift terug. Volgens de onthulling van een geheim dat in Ionische tijden verzwegen is. Dus al die Ionen, al die tijdperken is dat geheim, die verborgenheid, verzwegen. En Paulus schrijft hierover in veel van zijn brieven. Hij zegt bijvoorbeeld tegen de Korintiërs: wij spreken Gods wijsheid in geheim dat verborgen is, dat God tevoren voor de Ionen bestemd heeft tot onze heerlijkheid. Dus Paulus zegt: ik mag hem geheim bekendmaken. Waar hij overigens bij die Korintiërs laat ik het nuanceren, nauwelijks aan toe kwam. Hè? Dat is ook zijn beklag wat hij doet in die brief. Hij zegt: jullie hebben melk nodig en jullie komen nog niet aan vaste spijs toe. Maar hij zegt: ja, wij spreken Gods wijsheid in geheim of in verborgenheid. En dat verborgen is en dat God al, let op, voor de Ionen, dus God voordat hij de tijdperken maakte, voordat hij de tijdperken schiep, heeft hij dat geheim, die verborgenheid, al bestemd tot onze heerlijkheid. Want kijk, dit is nu allemaal nog verborgen. Hè? Wij zijn in Christus. Dat is allemaal verborgen. En voor het oog van de wereld ziet dat niet. Maar straks zullen wij met hem geopenbaard, onthuld, worden in heerlijkheid, Colossenzen 3. En God heeft dat dus al voor de Ionen zo bepaald, bedacht en bestemd tot onze heerlijkheid. En al die Ionen, al die tijdperken, is dat bewaard, verzwegen en niet medegedeeld. En de apostel Paulus is degene die dat mocht onthullen, openbaren. En dat zegt hij hier, volgens de onthulling van een geheim dat in Ionische tijden verzwegen is. En hij zegt bijvoorbeeld in Efeze, ik heb een paar voorbeelden. En allen te verlichten wat het beheer is van het geheim. Paulus heeft het hier ook weer over zijn bediening. Hè. Zijn taak als apostel was ook om allen te verlichten wat het beheer is. Hè. Ook hier trouwens weer de huishouding. Is van het geheim, de verborgenheid. Paulus is degene die het licht daarop moest laten schijnen en dat moest openbaren, onthullen. Dat vanaf de Ionen verborgen is in God, de schepper van alle dingen. Dus God heeft al vanaf het begin het zo bedacht, zo bepaald, maar het was verborgen, bedekt. En nu is het Paulus die de bedekking eraf mag halen en het mag onthullen en openbaren. Nog eentje dan tenslotte, dat het geheim dat Ionen en generaties lang verborgen is geweest, maar nu zegt Paulus, aan zijn heiligen openbaar gemaakt werd. Ja, en dat zegt hij dus hier ook. Hè, volgens de onthulling van een geheim, dat in Ionische tijden verzwegen is, maar nu openbaar gemaakt wordt. En dit is dus dat andere woord. Dat is ook wel een mooie, want dat wordt in heel veel vertalingen, dat zie je, wordt dat ook vertaald met verschijnen. En dat is niet onterecht, want de interlineair zegt dat zelf ook, hè, dat het met verschijnen te maken heeft. Openbaar maken, manifesteren. Maar verschijnen is ook wel een mooi woord, omdat dat met licht te maken heeft. Hè. Al wat openbaar maakt, is licht. En ja, we hadden het net over Gods oordeel, dat ook, dat Paulus daarvan zegt, dat is na mijn evangelie. Maar dat is het, Gods oordeel is dat alles rechtgezet wordt. Er komt ook alles aan het licht. En als wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, komt ook voor heel deze schepping aan het licht wie hij is en wie wij zijn. Ja, dat wordt natuurlijk een... Als je daarover nadenkt, wat dat betekent, dat wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid als zijn lichaam. En heel deze schepping zullen onderschikken, de Satan onder de Satan zullen verpletteren, die zal dan geen Satan meer zijn. Deze hele schepping onderschikken, verzoenen, zijn koninkrijk, wat daar ook maar over wordt gezegd, wat aan de Christus is beloofd, daar gaan wij in delen, als zijn lichaam. Nou, daar zal het volle licht op komen te staan. En vandaar schijnen, openbaar maken, onthullen. Maar nu, dat volgens de onthulling van een geheim, dat in Ionische tijden verzwegen is, maar nu openbaar gemaakt wordt, als ook door profetische geschriften. Dus Paulus zegt hier van ja, hij proclameerde dat natuurlijk in woord. Hè. Hij ging de hele wereld rond om die boodschap te proclameren als apostel. Maar hij zegt ja, als ook. Bovendien ook door profetische schriften. En hij zegt daarmee natuurlijk ook, het is niet alleen mondeling, maar het wordt ook op schrift gesteld. Nou ja, onder andere deze Romeinenbrief. Maar ja, de brieven van Paulus natuurlijk. Dat zijn die profetische schriften waarover hij het heeft. Het is ook Petrus trouwens die dat noemt in zijn laatste brief in het laatste hoofdstuk. Daar veegt hij, ja, dat klinkt wat oneerbiedig, maar daar veegt hij de brieven van Paulus op één hoop met de andere geschriften. Hè? En dat bedoel ik juist niet denigrerend, maar Petrus geeft daar dus juist ook de status aan van, ja, let goed ook op die brieven, want enzovoort. Volgens de onthulling van een geheim, dat in Ionische tijden verzwegen is, maar nu openbaar gemaakt wordt, als ook door profetische geschriften, volgens uitdrukkelijk bevel van de Ionische God, hè, de God van de Ionen, die de Ionen gemaakt heeft, en al voor die Ionen al zijn plannen had en dat bestemd heeft tot onze heerlijkheid. Volgens uitdrukkelijk bevel van de Ionische God tot gehoorzaamheid van geloof aan alle naties bekendgemaakt wordt. Dus dat evangelie van Paulus, zegt hij, dat is mijn evangelie, dat is volgens de onthulling van een geheim. Nu weet ik het even niet meer, want er zijn zoveel tussenzinnen dat ik het niet kan onthouden. Volgens de onthulling van een geheim dat in Ionische tijden verzwegen is, maar nu openbaar gemaakt wordt, als ook door profetische geschriften, volgens uitdrukkelijk bevel van de Ionische God, tot gehoorzaamheid van geloof aan alle naties bekendgemaakt wordt. Nou, ik hoef hier niet eens meer toe te lichten wat nou gehoorzaamheid van geloof is, want als je het gewoon in de context leest, gaat het natuurlijk niet over het gehoorzamen van wet of wat dan ook, maar gehoor geven aan het evangelie van Paulus. En hij was daartoe aangesteld om dat te proclameren onder de natie. Tot gehoorzaamheid van geloof zou dat aan alle naties bekendgemaakt worden, hè, volgens uitdrukkelijk bevel van de Ionische God. De God van de Ionen. Ja, Paulus zegt ook ergens, hij zegt er ergens zoiets ook van, hier staat een uitdrukkelijk bevel. Hij zegt, ook al zou ik het niet willen, de bediening is mij evenwel toebetrouwd. Hè? Zoiets zegt hij ergens. Dus het was een uitdrukkelijk bevel. Ja, Paulus kon natuurlijk niet anders. Die was bij zijn kladden gegrepen, zouden wij zeggen, op de weg naar Damascus. En de opgewekte Christus was aan hem verschenen. En had hem dingen bekendgemaakt. En hij zou dat prediken, verkondigen, proclameren, hoe je dat ook wilt zeggen, met de oproep van geloof onder al de natiën. En daar zou het bekendgemaakt worden. Nou, dat is dus wat Paulus hier even in een paar tussenzinnen schildert hij dat. En ja, ik vind het schitterend hoe hij dat doet aan het einde van zo'n brief. Eigenlijk ook als opzet naar zijn andere brief. Want Paulus is in Rome, hij schrijft hier een brief aan de gelovigen in Rome. Hij is natuurlijk in Rome terechtgekomen als gevangene. En daar heeft hij die gevangenisbrieven, zoals men dat wel noemt, of volkomenheidsbrieven. In ieder geval de brieven bijvoorbeeld aan Efeze en Colossense, waar hij juist deze dingen die hij hier in die tussenzin noemt, ja, veel uitgebreider uiteenzet. Ja, in Romeinen 1 vers 4. Jezus Christus onze Heer, door wie wij genade en apostelschap of afvaardiging in ontvangst namen. Ook weer met als doel, tot gehoorzaamheid van geloof onder alle naties voor zijn naam. Dus ook hier, de brief begint en eindigt ermee, zei ik al. Maar gehoorzaamheid van geloof, dat zou die boodschap, dat evangelie van Paulus, zou klinken onder de natie en daar zou gehoor aangegeven worden. Dat is ook het doel. Ja. Je zou bijna vergeten dat Paulus een lofprijzing was begonnen en dat hij die onderbreekt. Dus ik had nog wat ruimte nodig op deze pagina, dus ik heb de tussenzin iets kleiner gemaakt. Maar ik wil het toch nog een keer stilistisch weergeven. Maar Paulus zegt aan hem nu, die bij macht is, jullie standvastig te maken. En dan komt die hele tussenzin, nou die hebben we besproken. En dan aan de alleen wijze God, zij door Christus Jezus. De heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. Amen. En, Paulus, aan hem nu die bij macht, het is ook mooi wat hij zegt. Aan hem nu die bij macht is jullie standvastig te maken. Aan de alleen wijze God. En wij kennen, of moet ik zeggen, wij verslijten zoveel voor wijsheid. Paulus noemt dat in de eerste Korintherbrief de wijsheid van deze wereld. Als het er nou echt op aankomt, is er toch maar één die wijs is. De alleen wijze, namelijk God. Is er toch maar één die de toekomst kent. Is er toch maar één die werkelijk 100% besef heeft dat alles in zijn plan past. Daarom is hij de alleen wijze God. Hij kent alles, hij weet alles van het, weet ik veel, van het grote wereldgebeuren tot het allerkleinste detail in de schepping. Hij kent het, hij ziet het, want hij heeft het ontworpen. God de schepper van alle dingen. Dus hij is de alleen wijze God.
Die van het begin de afloop verkondigt.
Ja, dat is Jesaja. Die van het begin de afloop verkondigt, inderdaad. Ja. En wij kunnen hooguit plannen maken of, hoe noem je dat, scenario's schetsen. En hoe vaak komen die scenario's nou uit? Hè? Denk alleen al aan het weerbericht. En dan heb ik het over nog vrij onschuldige scenario's. Maar wat weten wij nou? Hij weet alles en hij is de alleen wijze God. En voor zover wij wijsheid hebben, is dat omdat wij staan op het woord van God. Want dat is wijsheid. En al het andere, ja.
Flauwekul.
Als het erop aankomt wel. Ja, het kan soms leuke flauwekul zijn, maar we kunnen erom lachen en soms ook om huilen wellicht. Maar het gaat om het woord van God, want hij is de alleen wijze God. Dus als hij spreekt, zouden wij daar notie van nemen. En daarom komen we ook bij elkaar, dus dat hoef ik jullie niet te vertellen. Maar toch vertellen we dat elkaar, omdat het zo mooi is. Hè? Dat is dat dagelijkse brood dat wij tot ons nemen. Dat nemen we dagelijks tot ons, omdat we er zo blij van worden. En, aan hem nu die bij macht is, jullie, dat is ook een lofprijzing. Hè? Aan hem nu die bij macht is, jullie standvastig te maken. Aan de alleen wijze God. Paulus had al gezegd, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Is alles, het al. Alles is uit hem, alles is door hem, alles is tot hem. Hij is de oorsprong, hij is de bestemming, maar ook alles wat daartussen ligt, hè, door hem. Alles heeft zijn bestaan in hem, zegt Colossenzen 1. Ja, en datzelfde gedeelte, ja, dat is ook een lofzang, Romeinen 11. Ik denk dat de meeste van jullie dat wel kennen, maar daar staat ook diepte van rijkdom, van wijsheid en kennis van God. Ja, hij heeft een diepte van rijkdom en van kennis. En vandaar dat hij is de alleenwijze God. En uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En dat is dus ook dat Romeinen 11. Daar staat dus ook hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Ja, maar hij weet het. Hij weet wat hij doet. En daar kunnen wij op vertrouwen. En hij gaat een weg in heel zijn schepping en met al zijn schepselen. En die weg is goed. Ook al zien wij dat soms wellicht heel anders. Hè? Ook al doet het zich anders voor. Uit hem, door hem, tot hem en alle dingen. En hij is de alleenwijze God. Dus ja, wij weten dus ook Romeinen, Romeinen 8, dat dus alles medewerkt ten goede. Het kwaad wat er is, werkt dus mee ten goede. Aan de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in de aionen. Ja, nu denk ik zelf, had ik hier niet moeten zetten, is door Jezus Christus. Want dat is niet een wens, maar dat, zo zal het gewoon gaan. Ja. En hem nu die bij macht is jullie standvastig te maken aan de alleenwijze God, is door Christus Jezus de heerlijkheid tot in de aionen. Want God heeft een plan. Dat plan brengt hij tot stand in zijn zoon Christus Jezus. En dat is geen wens van Paulus. Nee, dat is gewoon zo. Hè? Dus is door Christus Jezus de heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. In die toekomende aionen, in die toekomende tijdperken gaat God zijn heerlijkheid demonstreren, maar ook uitbouwen, hè, in de toekomende aion, zeg maar de 1000 jaar, maar daarna nog de aion van de aionen. Dat is ook een opklimmende heerlijkheid. Dus God gaat door Christus Jezus die heerlijkheid tot in de aionen van de aionen demonstreren, uitbouwen, openbaren, hoe je dat ook wilt zeggen. En ja, nogmaals, dat geheimenis van Paulus, die verborgenheid, is dat wij behoren tot hem. He, dus als er staat, de alleenwijze God is door Jezus Christus de heerlijkheid tot in de aionen, spelen wij daar een rol in. Wij delen in de positie van Christus. Amen. Ja, wat zou ik daar nog aan toe moeten voegen? Huh?
Is of zij staat er niet.
Nee, is of zij staat er niet. Dus als je dan iets invult, en dat heb ik gedaan omdat ik de vertaling van de interlineaire heb gevolgd van Isa, dan zou je niet zij in moeten vullen, maar is. Gewoon als de vaststelling van een feit. Maar ook, je kan ook gaan zeggen, de alleenwijze God, door Christus Jezus, de heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. Amen. Dan is het dus nog korter en dus krachtiger, denk ik. Ja. Nou ja, amen.